één Heer Christus Jezus. En dat is ook wat ontleend is aan Efeze 4. En we willen daar met elkaar over nadenken. En ik wil graag eerst met u kort bidden. Trouw Vader, we danken u dat we dit moment ook weer van u mogen ontvangen. We danken u dat u ons wilt leiden door dat woord, door uw geest. Vader, mag het zijn op dit moment tot opbouw van het lichaam van Christus. En bovenal tot eer van uw Vader. Geef ons wijsheid en inzicht in het spreken en in het luisteren. Vader, dank u wel dat we ook hierin van u afhankelijk zijn. Telkens weer, in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Eén Heer Christus Jezus, zoals het staat in Efeze 4, vers 5. En u ziet de structuur van Efeze 4, dat kent u wel, denk ik. Efeze, het is tot en met vers 6. Maar goed, u ziet daar één lichaam, één geest, één verwachting. En dan eigenlijk het centrale punt in deze korte structuur is één Heer. Dat is eigenlijk het middelpunt. En dat is natuurlijk in het kader van de Efezebrief ten opzichte van de gemeente. En natuurlijk ligt in Efeze de nadruk op de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van Christus. En in Colossense ligt het nadruk op Hij die het hoofd is van het lichaam. Maar daar komen we nog op. En dan ziet u daar verder één geloof, één doop, één God en Vader van allen. En dat laatste is dus al even besproken. Eén Heer. En als je afvraagt wie is Hij, hè, één Heer, Christus Jezus, wie is Hij, dan vinden wij in Colossense daar bijzondere, hele bijzondere woorden over. Omdat je daar in feite in enkele versen een overzicht krijgt. Een overzicht over Gods plan en vooral de centrale plaats die Christus Jezus als Heer in dat plan heeft. En dat is vanmorgen al even gememoreerd. Maar wie is Hij? Hè? Als je afvraagt wie is Christus Jezus, de Heer, de Kyrios hè, in het Grieks, dat is de machthebber, degene die alle dingen onder zich heeft. Nou, daarvan wordt gezegd in Colossense 1, vers 15, dat Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hè? Dat heeft al even geklonken. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En dat eerstgeborene wijst op zijn positie als de zoon van Gods liefde. Want daar gaat het over in dit stukje. Hij is de zoon van zijn liefde. En eerstgeborene heeft in de schrift ook te maken met zoon zijn, zoonschap, de waardigheid die een zoon heeft in de familie, de opvolger van de vader, aan wie alle rechten en qua erfenis en ook qua macht in de familie toevalt. En dat hij de eerstgeborene is wel het bijzondere dat het hier gezegd wordt. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En zoonschap heeft te maken met familie. Maar daarom is het bijzonder dat hier staat dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping. He, dus let op dat woordje eerst. He, dat is de eerste. Voor alles. He, en dat is ook wat in vers 17 gezegd wordt. Hij is voor alles. En dat is een tijdsbepaling daarvoor. Voor betekent hier niet ten behoeve van, maar betekent voorafgaand aan. Dus hij is voor alles. Dus voordat er ook maar iets geschapen was, of werd, was hij er eerst. Werd hij het eerst geschapen. Hij werd het eerst geschapen door de Vader. Dat is heel bijzonder, hè? En in die hoedanigheid had hij ook dan al alles in zich om Heer te zijn. Want hij was van meet af aan Heer. De Vader en de Zoon, hè? Daar gaat het om. Hij was in de vorm van God. Dit is ontleend aan Filippenzen 2, hè, vers 6. De Zoon was in de vorm van God. Wat wil dat zeggen? Naar de schepping toe representeerde Hij God. Als schepselen God of JW zagen, dan zagen zij Hem. Dan zagen zij die eerstgeborene. De Zoon was dus, de Zoon van zijn liefde, was in de vorm van God. En dat is hem eigen, hè? Dat hoort heel nauw bij hem. Hij is in de vorm van God. En hij is aan God gelijk. Dus hij representeert God naar de schepping toe. En in die zin is hij aan God gelijk. God de Vader, hè, hij werd zelf uit God, want alles is uit God. Hij is ook uit God, hè, dat zegt hij ook bij gelegenheid. En hij is degene die hem, die God representeert naar de schepping. Dus hij, de zoon van zijn liefde, hè, let op die toevoeging liefde, dat moet u ook niet missen in Colossense 1. Want dat wil dus zeggen dat heel die schepping dus eigenlijk in Gods liefde al geborgen is. Het is de zoon van zijn liefde. En dat is een bijzondere manier, wat ontleend is aan in feite een Hebreeuws idioom, maar goed, om te spreken en de nadruk te leggen op dat liefde. En er staat ook in Colossense 1 vers 16, hè, dat, want er staat in hem, hè, er wordt uitgelegd waarom hij de eerstgeborene is, nou dat is om op dat God in hem alles zou scheppen, hè, want in hem is het al geschapen, wat in de hemel en wat op de aarde is, en het al is door hem en tot hem geschapen. Dus God is de bron van alles, en hij schept alles in de Zoon. En hoe moet je dat dan voorstellen? Dat kun je voorstellen als een, er kan uit een klein zaadje dat in de grond valt, kan een enorme boom groeien. Maar in dat zaadje zit in feite al die hele boom. Dus dat is een illustratie uit de schepping, hoe je dat kunt zien, hè, als u het even tastbaar voor uzelf wil hebben. Nou, in hem werd dus het al geschapen, hè, dus dat is ongelooflijk hoor, wat hier staat, ongelooflijk. Maar het is ook door hem en tot hem geschapen. Dat wil dus zeggen dat dat hele, die hele schepping, door dat hele plan, dat is allemaal in en door en tot hem. En dat wil dus al zeggen dat er ook nooit iets tijdens Gods plan uit zijn hand kan vallen. En er kan ten diepste ook nooit iets buiten deze rijkwijde vallen. Want dit is de totale rijkwijde van alles. En zo was hij ook Heer, hè? En het al, dat wordt in dit stukje ook uitgelegd, wat dat is. Nou, dat omvat wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. En daarmee is in feite alles al gezegd. Daar zit eigenlijk alles al in. En dan wijdt Paulus even uit over hiërarchie. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Maar vier keer dat woord het zij wil alleen maar zeggen, hier zit geen limiet aan. Maar al wat geschapen is, het zichtbare en het onzichtbare, is dus in de Zoon van zijn liefde geschapen. Nou, dat is een ongelooflijke verklaring die Paulus hier doet, hè. En dat zegt eigenlijk zoveel over wie hij is. Nou, de Zoon was, en als we dan kijken naar als de tijden gaan lopen, want God voert dat plan van eonen uit in Christus Jezus. Hè, dat zegt hij in Efeze. En in Hebreeën de eerste vers, daar staat ook dat hij, God, in hem de eonen maakt. Het is wegvertaald met wereld, maar er staat dat hij in hem de eonen maakt. Dus dat is een soortgelijke uitdrukking als je in Efeze vindt, hè? In Efeze 3 vers 10 en 11, het plan der eonen. En hij voert dat uit in en door de Zoon. De Zoon was dus tijdens, hè, dan praten we dus nu over tijdens dat plan van God wat ging lopen, tijdens de nacht, hè, het Oude Testament, was de Zoon in de vorm van God die hem eigen is, zegt Paulus in Filippenzen. Dus hij drukte God uit richting de schepping om contact te maken, om contact te kunnen hebben met de schepping. Hè. Om met die schepselen in contact te komen, zodat die schepselen zouden kunnen zien wie God is. Hè. Wie mij ziet, ziet de Vader, zei de Heer van zichzelf. En die eenheid wordt ook uitgedrukt door de Heer zelf, bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 30, waar staat, ik en de Vader zijn één. He, dus zij hebben dezelfde doel, dezelfde richting, dezelfde, he, werken beide in datzelfde plan om tot het einddoel te kunnen komen. Het is de vorm van God, he, die hem eigen is, en hij was aan God gelijk. En dat bleek onder andere, als we kijken bijvoorbeeld in een tekst als Jesaja 6, hè, maar dit is maar één voorbeeld, één illustratie van hoe dat dan werkte in het verleden. En daar zag Jesaja, daar schrijft hij, in het jaar van de dood van Uzzia de koning, zag ik JW zittend op een hoge en verheven troon en zijn zonen vulden de tempel. En Ik heb een sterretje gezet bij het woord JW, want dat is de naam van God waar Hans daarnet al even op inging. Dat is ik ben. Hè? Of ik zal zijn die ik ben. Of ik ben die ik zal zijn. Of ik was die ik zal zijn. Zo kun je dat allemaal vertalen, hè? Die naam, die vierletterige naam. En als u in uw vertaling kijkt, dan ziet u hier niet het woord Heer met hoofdletters, maar met kleine letters. En waarom is dat? Omdat Joodse schrijvers, de zogenaamde Soferim, die hebben 134 correcties aangebracht betreffende deze naam JW. U kunt dat vinden in de Compendium Bijbel, in een appendix, er staan alle 134 tekstplaatsen in. Dus de Joodse schrijvers, de Soferim, die hebben op 134 plaatsen de naam JW veranderd in Adonai, in het Hebreeuws. En om dat weer terug te zetten, en dat doet de concordante vertaling, om dat weer terug te zetten, geldt hier ook dat hier eigenlijk stond in de Hebreeuwse tekst JW. En hoe zit dat dan, kun je dan afvragen. Hè? Want JW, dat is God de Vader, de onzichtbare. En hoe kan het dan dat Jesaja zegt, ik zag JW, zittend. Kennelijk als was het een menselijke gestalte. Hè? Hij zat op een troon. En dan kun je zeggen, ja, dat is een visioen, maar niettemin, hij zag JW. Als was hij in menselijke gestalte. En daar staat dan, van deze uitspraak van Jesaja wordt ingegaan in Johannes 12. En dat wil ik even met u opzoeken. Want daar wordt dat nader toegelicht. Johannes 12. En ik lees u even voor het tekstverband hier vanaf vers 37. Johannes 12 vanaf vers 37. En er staat, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heer, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? En dit is een aanhaling uit Jesaja 53. En hier in deze tekst staat twee keer het woord Heer, maar in de oorspronkelijke Jesaja 53 staat één keer JW. Maar het wordt vertaald met het woord Heer, hè, in het Grieks. Dus het Hebreeuwse JW, maar ook Adonai, wordt in het Grieks vaak vertaald, meestal vertaald met Heer, Kyrios. Zo ook hier, hè. Heer, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer van JW geopenbaard of onthuld? En dat zag Jesaja in zijn dagen ook ziend het ongeloof van het volk. En er staat dan in vers 39, daarom konden zij niet geloven. Zij konden niet geloven. Omdat Jesaja verder gezegd heeft, hij, dus de Heer, heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Dus let op dat vers 39, hè, de uitleg hier. Zij konden niet geloven. Hoeveel er ook tot hun gepredikt werd, maar zij konden het niet. Zij waren verblind. Het was onmogelijk. Hè, staat er dan. Zij misten het vermogen om te geloven. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat de Heer zelf, staat hier, hè, hij heeft hun ogen verblind. En hij heeft hun hart verhard. Opdat ze niet met de ogen zouden zien en met hun hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit was Gods plan. Moet ik zeggen, Gods bedoeling. De prediking kwam en de Heer Jezus sprak ook bewust tot het volk in gelijkenissen. En dan haalt hij ook deze tekst aan uit Jesaja 6. Opdat zij niet zouden zien. Dat was het plan van God. Zo moest het zijn. En daarom staat hier ook, zij konden niet geloven. Dat was onmogelijk. En soms vraag je wel eens af, hè, waarom wij dan misschien wel geloven, wij wel geloven, kunnen geloven, dat ze mogen hebben ontvangen van vader, en de ander niet. Dat is vader, zo werkt vader dat uit bij ieder. Niet alleen bij het merendeel van het volk hier, maar bij in feite ieder mens. Hè. Wie er wel of niet gelooft, Paulus zegt het ook in 2 Thessalonicenzen 3, het geloof is niet aller, hè? Het geloof is niet aller deel. Nee, alleen de leden van het lichaam worden nu uitgeroepen. En dat is een uitroeping uit de totaliteit. Hè? Dus, belangrijk hè, zij konden niet geloven, zij misten dat vermogen. Dat is de geweldige kracht van de geest van God, hè, die je dan wel geloof schenkt. En daar mogen we dan heel dankbaar mee zijn. En er staat in vers 41, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. Dit is een aanhaling uit Jesaja 6. En die tekst hebben we net met elkaar gelezen. Dit was de heerlijkheid van de Zoon. Want hier wordt gesproken, in Johannes 12 gaat het natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Hier wordt gesproken over de Zoon. Dus Jesaja zag zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Zoon, voordat hij mens werd. Dus het vooraf bestaan, hè, het vooraf zijn van Christus, daar krijgen we hier dus zicht op, hè, door middel van deze. En dan zeg je, ja, hij zag JW. Ja, maar JW zelf, God, als we spreken over God de Vader, is onzichtbaar, die kunnen wij niet zien. Maar zodra wij JW wel kunnen zien, is het de Zoon, die hem representeert. En daarom zegt JW zelf, door de profeet Zacharia ook, dan staat er dat JW dat zegt. Zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Dat zegt JW daar. Zij zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Wie is dat? Nou, die zij doorstoken hebben, was hij, hè, die hier rondwandelde en die veel ongeloof tegenkwam. Maar hij wist daarvan de reden. En dat was dus voordat hij mens werd. En dan lezen we in Filippenzen 2, hè, dat bijzondere, dat hij is afgedaald. Hij was verhoogd, hè. Hij was hoog boven de hele schepping in feite. Hè. Hij was degene die uit de hoogte kwam. Uit de hoogte kwam. En hij is afgedaald naar ons als mens, te midden van de mensen. En daarvan staat hier, niettemin maakt hij zichzelf leeg. Leeg, waarom? Nou, Filippenzen 2 vers 6, van het vorm van God zijn. Hij maakte die vorm van God zijn, maakte hij leeg. Dus hij verliet dat gelijk aan God zijn. En hij werd mens. En al die tijd was hij tegelijkertijd Heer. Hij was Heer. Toen al, voordat hij mens werd. En tijdens zijn mens zijn, dat is het wonderlijke dan, als je de evangelie leest, dan wordt hij constant aangesproken met Heer. Bijvoorbeeld door, ik noem maar één voorbeeld, hè, Johannes 14, dat Filippus tegen de Heer zegt, Heer, hè, Heer, laat ons de Vader zien. Filippus is dat, Johannes 14 vers 8. Filippus zei tegen hem, Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Hij werd erkend door die gelovigen om hem heen als Heer op dat moment. Omdat hij wondertekenen deed. Hij sprak woorden zoals nog nooit iemand had gesproken. En steeds weer zie je ook dat hij dat allemaal als ware aan de Vader geeft. Dat hij zegt, ik kan niet spreken dan wat ik van de Vader hoor. En de werken die ik de Vader zie doen, die doe ik. Dus hij deed dat allemaal niet uit zichzelf. Maar hij deed dat omdat Vader dat hem te doen gaf. En hij dat zo uitvoerde. Maar het bijzondere is dat hij dus steeds met Heer werd aangesproken door de omstanders. Hè? Dus hij maakte zichzelf leeg van vorm van God zijn en hij neemt de vorm van een slaaf aan. Let op dat er staat, hij neemt de vorm van een slaaf aan. Dus dan moet je heel voorzichtig zijn, dan kun je dus niet zeggen, hij was een slaaf. Dat kun je niet zeggen. Maar hij nam de vorm van een slaaf aan. Hij diende. En dat zei hij ook van zichzelf, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot losprijs voor velen. Hij diende. En daarin was hij in de vorm van een slaaf. Dus hij heeft dat vorm van God afgelegd. Dus hij was niet zelf de absolute God. Nee. Hij was degene die God representeerde. Die God duidelijk maakte naar de schepping toe. En hij diende als een knecht, hè? Als de leidende knecht van Jewe. Zo wordt hij in Jesaja genoemd bijvoorbeeld, hè? De Obed. De dienstknecht. Hij diende te midden van de mensen. En moet eens even dus bedenken wat Paulus hier dan zegt. Dat hij van zo'n grote hoogte dus is afgedaald om mens te worden. En de mensen die, en de mensheid, hè, Adam, de naam Adam betekent ook gelijkenis. Gelijkenis betekent Adam eigenlijk. En Adam was ook geschapen naar het beeld van God. Of letterlijk staat er, hij was geschapen in het beeld van God. En wie is het beeld van God? Dat is onze Heer. Dus voorafgaand aan Adam was er al iemand naar wiens gelijkenis Adam geschapen werd. En dat de Heer dan zelf kwam in de gelijkheid van het vlees. Hij kwam in gelijkheid van het vlees van de zonde. Maar hij zondigde zelf niet. Maar hij kwam in de gelijkheid van dat vlees. Hè. En zo was hij mens. Dat staat hier ook. Hij is in de gelijkenis van de mens geworden. En in de gedaante als mens bevonden. Dus hij werkte en was onder de mensen mens. Maar op een bijzondere manier. He, hij was zonder zonde. En hij werd mens, kwam te midden van zijn volk. En dat was natuurlijk om uiteindelijk te lijden en te sterven. En dan staat er, hij verootmoedigt zichzelf. Gehoorzaam geworden tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. Dat was dus niet zomaar een dood. Maar dat was de dood van het kruis. Dat is wat. He, dat is schande. Dat is smaad. Dat is hoon, dat is verachting. Dat was de ergste criminelen in die tijd werden door de Romeinen gekruisigd. En kruisiging gebeurde heel vaak door de Romeinen. En toen Jeruzalem verwoest was, toen stonden er zelfs tienduizenden kruisen. Ja, dus die Romeinen, dat waren geen lieve jongens hoor. Maar hij werd gekruisigd. En dat was schande en smaad. He, hij hing daar aan het hout en kwam zo onder die vloek, he, van de Torah. Hij hing aan het hout, schande en smaad was zijn deel. Terwijl hij mens was, goed doen, zonder zonde. Hij had juist oog voor degene die veracht waren. En hij sprak ze aan en kwam bij gelegenheid bij ze binnen, denk aan Zacharias. En juist hij moest die smaad en die schande ondergaan van de dood van het kruis. En het kruis is voor vele mensen tot een soort sieraad, een soort embleem geworden. Maar dat is het helemaal niet. Als je bijbels gaat kijken wat het kruis betekent, die stauros, dan is dat juist het teken van schande, van verachting, van lijden, van vernedering. Hij werd gedeeld onder de rovers, onder de misdadigers. Om het alles te volbrengen voor ons. He, en dan moet je dus bedenken van welke hoogte hij dus is afgedaald. Dat heb je in Colossense gelezen met elkaar. Van die hoogte. En dat is een enorme verootmoediging. He, want het gaat hier over hij maakte zichzelf leeg. Dat is een enorme stap geweest. En de tweede enorme stap is dat hij was mens, maar hij verootmoedigde zichzelf en ging die diepste weg. Schande en smaad. Was zijn deel. Hè? Nou, dat is de diepte waar hij is doorgegaan. En daarna kwam de verhoging. Hè? Door dat enorme lijden, door die enorme smaad, door die enorme schande heen. Stierf hij. En dan staat er, en daarom verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade. De naam die is boven alle naam. Dat is de naam Jezus. Hè, dat klinkt bijna als het Grieks. Hè? In het Grieks staat er Jezus, en dat is dan letterlijk overgezet in het Nederlands Jezus. En dat is een naam die in vele talen ook zo klinkt. En ik zou willen zeggen, zo moet hij dan ook klinken, omdat we in de Griekse schrift wordt hij zo genoemd. En zijn naam betekent, JW is redder. JW is redder. En natuurlijk zit daarachter Hosea, Jehoshua, Jozua, dat klinkt allemaal mee. Maar hij is nu Christus Jezus, de verheerlijkte, de verhoogde aan de rechter van Vader. En als zodanig de redder. En dat is heel bijzonder. Zo is hij Heer. Hè? Hij is Heer en redder tegelijkertijd. In enorme liefde is hij afgedaald en is onze redder. En hij is nog steeds Heer. En dat zei Petrus ook op Pinksteren. Toen hij die toespraak hield tegen de Israëlieten, hè, de zonen van Israël. Toen zei hij, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem en Heer en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisen. Dus God maakt hem Heer, hè, en Heer en Christus. Deze Jezus die jullie kruisen. En dat staat er allebei de keren. Hè, wij zeggen dan, hij heeft hem zo gemaakt. Nee, het staat hier als een feit. Hij maakt hem Heer en Christus. Dat is een feit. Wat niet aan tijd gebonden is. En dat is wat we ook vanmorgen hier met elkaar overwegen. Dat is niet aan tijd gebonden. Van meet af aan was hij de Heer. En hij daalde, hè, als Heer af uit de hemel. Om mens te worden. En dan zegt hij, deze Jezus die jullie kruisen. En ik heb die idee dun gedrukt gezet. Omdat ook hier niet in de verleden tijd staat. Maar in de aoristen. Dus het is een feit. Het is niet aan tijd gebonden. Het is een feit. Want dit feit blijft staan. En het heeft zijn betekenis, heeft zijn strekking in dat hele plan van God. Hè? Het moest allemaal hiertoe leiden, tot het kruis. En dat was de grote kanteling, het keerpunt in Gods heilsplan, in dat plan van Ionen. En na kruis en opstanding keert alles naar Vader terug. Maar het kruis is cruciaal. Hè? Dat is eigenlijk de crux van de hele zaak. Zijn lijden en sterven. Deze Jezus. En God maakt hem Heer, Kyrios. Dat was de titel destijds ook van de keizer in Rome. Kyrios. Maar God maakte hem, want hij is, zal blijken te zijn, de koning van de koningen en de Heer van de heren. Dus de Kyrios die alle heerschappijen overstijgt. En die aan hem zullen moeten onderschikken. Deze Jezus die jullie kruisigen. En hij als Heer is hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente. Zegt Paulus ook in Colossense. Die de soeverein is. De eerstgeborene uit de doden. Hij is niet alleen de eerstgeborene van heel de schepping. Dat is een van de belangrijkste momenten uit het begin van Gods plan. Het belangrijkste moment. Dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. De eerste die uit de doden opgewekt werd. Zonder daarna weer te sterven. Er is maar één die onsterfelijkheid heeft. En dat is hij. Niemand anders. He, er zijn verder geen mensen in de hemel nu. Hij alleen. De mens Christus Jezus. Als de middelaar. Dat is het enige mens nu in de hemel die onsterfelijkheid heeft. Maar er zullen nog vele volgen. En het bijzondere is dat de leden van het lichaam van Christus eigenlijk die tweede zijn, hè, na hem, tweede zijn. En deel hebben dus aan hem als de eerstgeborene. En ook wij zullen, wij als die basis in die onsterfelijkheid gaan ontvangen. Dat is onvoorstelbaar als dat je overkomt hoor. We hebben geen idee van de heerlijkheid die dan gaat komen. Maar dat zal dan in een zo'n snel tijdsmoment gaan. En dan zegt God, dat sterven om in leven. Dat stervensproces wordt volledig omgezet in een levensproces. Op dat moment, hè, door de geest van God. En dan is dat sterven voorbij. Ook voor degenen die in Christus gestorven zijn, is het voorbij. En dan is er leven, hè, als eerste. Nou, hij is het hoofd, wij zijn de leden. Hè, wij zijn deel van het lichaam van Christus. En wat zien we dan in de Efezebrief aan de leden van het lichaam van Christus? Eerst het onderwijs en dan de wandel in de Heer, in de Kyrios. Hè? Dus dat heeft consequenties voor ons leven. Dat we hem erkennen als Heer, heeft gevolgen voor ons leven. En dat is heel belangrijk hoe je dan daarmee omgaat. Hè? Dat hij Heer is in je leven. Hoe zien wij dat? En dan is er eigenlijk op een gegeven moment al heel snel in het christendom een bepaalde uitleg ontstaan. Een verbinding hoe de gelovigen zouden moeten leven. En, hem, en daarin hem erkennen als Heer. En wat bedoelt Paulus? En je ziet dan aan die twee onderscheiden pijlen hier op deze dia, dat het dus dat het twee verschillende dingen zijn. Dat er dus niet hetzelfde manier daarmee wordt omgegaan en aan de gelovigen, aan de mensen bekend wordt gemaakt. Hè? Wat is in het christendom gebeurd? Gods verontwaardiging en Gods vergelding, dat komt regelmatig in de schrift voor. Als je in Tenach kijkt, dan kom je dat heel vaak tegen in de gerichten enzovoort. En dan Gods verontwaardiging, vergelding enzovoort. Kun je veel teksten van noemen. En dat is een grote rol gaan spelen, die hele gedachte van vergelding, van verontwaardiging van God over de zonden enzovoort. En dat kreeg in het christendom een hele belangrijke rol. En dat, die uitwerking, dat merken we tot op vandaag de dag bij mensen in allerlei groepen en kerken. Paulus' evangelie namelijk werd al heel snel verduisterd, doordat men dat anders ging opvatten. Natuurlijk, Paulus spreekt in Romeinen 1 over Gods verontwaardiging, over al die oneerbiedigheid enzovoort, hè? De bekende woorden, die kent u. En dat zorgt eigenlijk, als je Romeinen leest, voor de noodzaak, er moet een evangelie van genade zijn. En dat is wat Paulus natuurlijk uiteenzet in zijn Romeinenbrief. Waarvan Paulus zegt, het is mijn evangelie. Mijn evangelie. Hij noemt die 3 keer. Dus we hebben wel degelijk onderscheiden evangelieën in de schrift. De schrift maakt daar duidelijk onderscheid in. Paulus spreekt 3 keer over mijn evangelie. Als onderscheidend van het evangelie van het koninkrijk. Daar zit duidelijke verschillen in. En het evangelie van de genade moest dus komen. En wat gebeurde nou binnen de kerken? Men verbond Gods verontwaardiging met het Heer zijn van Christus Jezus. En wat bedoel ik dan daarmee? Men ging de Heer zien daardoor als een dreigende Heer. Daar zat dreiging achter. Ze moesten erkennen, hij is Heer, hij is Kyrios van de kerk, maar dan met dreiging erachter. Van Gods verontwaardiging. En dat gaat dan in diverse stappen. In Galaten brief leest u dat, dat andersoortige evangelie. Een mix van genade en werken. Een mix van genade en wet. Nou, dat is dat andersoortige evangelie waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie. Maar dat is van een andere soort. Nou, dan is het bijvoorbeeld, als je kijkt in allerlei groepen, dan zie je dat er een bepaald ritueel is. Bijvoorbeeld, ik heb hier het plaatje van de kinderdoop. Of van de volwassen doop. En dat is dan om lid te kunnen worden van. Dan hoor je erbij. En er zijn zelfs groepen die dan beweren dat als een kindje zo met water besprenkeld wordt op het hoofd, dat veronderstelt dan de wedergeboorte. Dat wordt allemaal geleerd. Maar dat is dus een ritueel. En dan gaat die mens daarmee leven en erkent Jezus als Heer. Maar met een dreiging erachter. En moeten dan voortdurend hun zonde belijden. Moeten zich bekeren. In sommige kringen spreekt men dan over de dagelijkse bekering. En dat is allemaal hiervan afgeleid. En onder andere gedoopt worden. Nou, dat is een eerste stap. En dan de tweede stap. Je gaat op weg in je leven. Je bent lid van, je gaat op weg. En dan hem als Heer in je dagelijks leven erkennen. En hoe dan? Nou, bijvoorbeeld, omwille van de zonden die je nog zal doen, moet je die zonden belijden en je dagelijks bekeren. Ik noemde het al net even. En dat is dus een vrij... daar zit dus achter steeds die gedachte van Gods verontwaardiging. En zo, dat heeft men dan ingevuld in dat Jezus Heer is. En u merkt dat dat... als je dan de gevolgen van je zonde, want uiteindelijk zijn heel veel mensen, en dat vind ik zo enorm triest, dat vind ik zo triest, als je dan hoort dat mensen hun hele leven naar kerk of groep zijn geweest, en dan op hun sterfbed komen en dan nog geen zekerheid hebben, geen zekerheid hebben. En hoe komt dat? Dat heeft met hiermee te maken. Hoe je hem als Heer ziet in je dagelijks leven. Hoe je daarmee omgaat. En dan twijfelt men. Hè, en de een zegt dan, ja, ik, de schapen en de bokken. En ja, misschien ben ik toch nog wel een bok. Want misschien is er toch nog wel iets in mijn leven wat niet goed was. En daar zal God mij dan wel voor straffen. Gods verontwaardiging. Hè. En begrijpt u dan, dit is wat veel mensen vandaag de dag nog steeds in ons land serieus zo mee leven. Hè? En dan op sterfbed niet kunnen sterven vanwege de verschrikkelijke angsten. Want aan het eind staat die dreigende Heer, staat die dreigende God. En kan het misschien toch nog fout aflopen. Ontzettend hoor. En veel mensen nemen dit heel serieus. Moeten zich niet in vergissen. He, omdat ze dat van jongs af aan is bijgebracht. En zij kunnen dat dan ook niet anders zien. Soms krijg je vragen van mensen. En die stellen dan soms al jarenlang vragen. En dan uiteindelijk merk je dat het eigenlijk op hetzelfde neerkomt. En ze komen dan maar niet los, denk je dan. Ze komen maar niet los van die traditie. En dan weet ik wel, dat kunnen ze dan ook misschien nog ook niet. Maar uiteindelijk hebben ze dan toch nog die dreiging van misschien ga ik toch nog voor eeuwig verloren. Ontzettend, ik vind dat ontzettend. En dan ben je dus je hele leven op die manier, hè, wordt er dus voorgehouden van zo moet je naar kijken als Jezus Heer is. Daar zit dus een enorme dreiging achter. En hoe zit dat dan bij ons? Want Paulus, hoe schrijft Paulus dan erover? Hoe spreekt Paulus daarover? Nou, wij kennen Christus Jezus als redder. En dat is geweldig, hè? Als redder. En zo komt hij ook voor ons. Als hij komt, dan komt hij niet om te oordelen en te leven en te doden. Wat men denkt. Maar hij komt voor ons als redder. Als redder. Om ons te bergen vlak voordat Gods verontwaardiging losgaat. De enige geboren zoon van God. Want we hebben het hier over de zoon van zijn liefde. Hij is de zoon van God. En bijzonder Johannes evangelie zou u daar eens goed op na moeten lezen. Hoe vaak dan ook gezegd wordt dat hij eigenlijk degene is die als Heer is neergedaald op de aarde. Dat afdalen van hem. Hè? Hè, daar had de Heer het bijvoorbeeld over tegen Nicodemus. Hè? Als jullie de aardse dingen niet kunnen geloven, hoe zouden jullie kunnen geloven als ik jullie de hemelse zou vertellen? Zei hij tegen Nicodemus, hè, in dat nachtelijke gesprek. Maar ons uitgangspunt is, het is volbracht. Het is volbracht. En dat is echt, ik vind dat zo mooi wat daar dan staat. Hè? Het is vertaald met het is volbracht. En het is zo mooi wat er dan staat. Want dat is een afgerond iets. Dat is gebeurd. Dat werk is af. Dat werk is compleet. En dat heeft een geweldige uitwerking nog tot op vandaag de dag. En zal het morgen ook hebben tot het eind van Gods plan. En daarna ook nog. Maar het is volbracht. En dat is voor ons eigenlijk de juichkreet. Hè? Daar zijn we blij mee. Want het is volbracht. En van daaruit kunnen wij dan ook leven. En dan hem als Heer erkennen. En begrijpt u iets van het enorme verschil? Wat ik net even schetste van hoe dat gaat in het christendom, de uitleg. En hoe dat dan zit voor ons. Hè? Wij beginnen al vanuit die geweldige blijdschap, vanuit die vreugde. Het is volbracht. En van daaruit erkennen wij hem als Heer. En dat is bijzonder, want kijk, hij is Heer, maar er zit er geen dreiging achter. Bij Paulus zit er geen dreiging achter. Maar genade. Genade. Hè, bij ons, hè, zo bezig zijn, zoals die mensen allemaal bezig zijn in het christendom. Heel serieus, heel oprecht. Maar dat doen zij om hun, eigenlijk, zonder dat zij het beseffen, om hun reddingskans te vergroten. Laat ik nou maar heel mijn leven meelopen. Twee keer op zondag naar de kerk, of naar de groep, of naar de samenkomst gaan. Mijn zonde beleiden en alles doen wat gevraagd wordt. En eigenlijk is dat met de gedachte, dan zal ik misschien uiteindelijk wel gered worden. Dus zij helpen dan mee, zij vergroten hun kans op redding daarmee. Begrijpt u? En bij ons is het fundament. Wij weten ons gered in genade, dat het niet ons eigen werk is. Maar we zijn in genade geredden. Efeze 2, Fantastisch stukje, hè? Vers 1 tot en met 10. We zijn in genade geredden. Dat is ons leefklimaat. In genade wil zeggen, daar leven wij in. Hè? Niet in wet, maar in genade. En dat is natuurlijk wat de Galatenbrief natuurlijk duidelijk maakt. Hè? Dat is ons fundament. We hebben de redding in genade. Kijk, die overstromende genade van Romeinen 5. Hè? De krenkingen namen toe. De zonde namen toe. De overtredingen namen toe. Maar er is overstromende genade. En men reageert dan juist vanuit de christenheid. Reageert men dan, oh, dat is maar makkelijk. Dan kan je dus maar alles doen. Dat is altijd de reactie. Maar dat is een reactie vanuit het vlees, in feite. Want die denken van, nou, dan kan het vlees wel zijn gang gaan. Want ja, het komt toch wel goed, het is toch alles genade. Maar zo is het natuurlijk niet, hè. Kijk, die overstromende genade leidt niet tot losbandigheid. Want wij beseffen wat in Romeinen 6 staat. Zouden wij bij de zonde blijven opdat de genade meer wordt? Mag dat niet gebeuren, zegt Paulus. Mag dat niet gebeuren? En dan herinnert hij aan de heilsfeiten. En de heilsfeiten zijn dat hij, Christus Jezus, de gestorven is en de opgewekte. En wij met hem, dat is het bijzondere, hè? Wij met hem. Dus we zijn mede gekruisigd, gestorven, begraven en mede opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Als resultaat van het kruis in feite, van zijn werk. En dat is voor ons de uitwerking en zo erkennen wij hem als Heer over ons leven. En dat is wat Paulus duidelijk maakt in die Romeinenbrief, hè, Romeinen 6 is dat. En hij stierf, hij werd begraven, hij is opgewekt en hij leeft nu voor God. Hij, Christus Jezus, leeft nu voor God. En dan zegt hij, zo ook, en nu moeten we even met Paulus meerekenen, hè? Meerekenen. Rekent jezelf dood te zijn voor de zonde, en dat is een feit, hè. Alleen wij zouden daarmee rekenen, en dat het ook in je wandel tot uitdrukking komt, ja, dat is een groeiproces als gelovige. Maar Paulus zegt, kijk, dit zijn de feiten, en daarmee moet je als gelovige rekenen. Rekent jezelf dood te zijn voor de zonde, dat is dus diametraal tegenover de reactie van veel christelijke mensen, christenmensen. Oh, dan kun je dus maar alles doen. Nee. Wij zijn dood voor de zonde en daar rekenen wij mee. En dat is de uitwerking van de genade in ons leven. Voor God, in Christus Jezus, onze Heer. Die ene Heer, waar we het vanmorgen over hebben. Eén Heer, Christus Jezus. En wij leven voor God in Hem. En onze wandel is dan ook in de Heer. Hè? Wij erkennen Hem als Heer en dat reflecteer dus, hè, dat heeft dus een uitwerking op onze wandel. Dat wij hem erkennen. En zegt hij, ja maar, ja inderdaad dat doe ik rekenen. Maar toch ontdek ik als gelovige dat ik nog niet volmaakt ben. En misschien hoe langer je in dat licht van het woord bent, hoe meer je dat gaat ontdekken. Wie je in jezelf bent. En dan zeg je misschien wel op een gegeven moment, nou als het om mezelf gaat, is allemaal niet zo best. Nee, maar we zijn in Christus Jezus, dat is die nieuwe mens, dat is dat nieuwe leven in ons. En daarom is die verwondering van de apostel Paulus in de Galatenbrief zo geweldig. En toch leef ik. Dat is niet meer ik, niet meer dat oude ik dus, maar Christus leeft in mij. Dat is het eigenlijk het geheim van Paulus, hè? Wat hij ons meedeelt en wat wij ook kennen. Hè? Het is niet meer ik, niet meer dat oude ik, maar Christus leeft in mij. En dan zegt hij, ja, maar als ik eerlijk ben, en we zouden eens even onder vier ogen praten, dan merk ik wel dat het oude ik nog best vaak de kop opsteekt. Ja, inderdaad, dat betekent dat je dus nog niet in de opstanding letterlijk bent. Hè? Maar we leven nog in het oude lichaam, daar hebben we nog mee te maken. En dat oude ik wil nog maar al te vaak de kop opsteken. Hè, dat merk je in de contacten met gelovigen onderling, merk je dat ook. He, dat merk je dan als er wrijvingen zijn. He. Soms schuurt het langs elkaar heen. En is het heel lastig. Het is heel lastig. En soms zo lastig dat je er wel eens wakker van kan liggen. He, van dingen die gezegd worden. Dat kan. He, maar als je, he, en sommige mensen zijn daar misschien wat minder gevoelig voor, maar wat denkt u van de Heer? Wat de Heer allemaal naar zijn hoofd kreeg, de geestelijke stenen. En dat voelde hij wel hoor. En Paulus, die werd ook gestenigd. He, met letterlijke stenen dan toen in Lystra. Als uiting van de weerstand en de afstand die men had ten opzichte van hem. Ze moesten hem niet. Ze moesten zijn boodschap niet en daarom moesten ze de boodschapper ook niet. He, maar het schuurt langs elkaar. Hè? Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. En zegt Paulus eigenlijk voor ons van, als je nou een goed woord hebt tot opbouw, spreek dat dan. Als je nou een goed woord hebt tot opbouw. He, want we hebben geen idee wat woorden kunnen aanrichten bij mensen. Daar hebben we geen idee van. He, ik heb in de Bijbelkring genoemd bij de Galatenbrief het voorbeeld van Hanna en Peninna. Hoe Peninna ten opzichte van Hanna was. En dit zijn dan twee vrouwen, maar broeders onderling. Is precies hetzelfde, hè? Geldt allemaal hetzelfde aan een mens. Maar wat kun je dan naar elkaar toe reageren? Hè? Maar wat zouden we dan moeten kijken naar de woorden die we spreken? En ons beseffen dat woorden een uitwerking hebben. Hè? U kent die tekst in Spreuken wel. Nou, onze dagelijkse zwakheden, onze missers. Hè? Mensen die kunnen daar een enorm schuldgevoel van ontwikkelen. He, mensen uit groepen en kringen die, ja, die komen, die moeten zelfs, dat gaat soms zo diep, zo ver. En dan ben je zo verdrietig aan de ene kant en zo dankbaar aan de andere kant dat God je daarvan van verlost heeft. He, maar een schuldgevoel dat kan zo op een mens drukken. He, en hoe de uitleg dan in het christendom altijd geweest is. Wat ik schets hè, vanmorgen. Dat werkt enorm schuldgevoel in de hand. Want stel je voor dat. Steeds maar die dreiging toch op de achtergrond. Misschien in de ene groep meer, minder of meer. Maar kijk, dingen die fout lopen. Dingen die wij niet goed doen. Daar hebben we spijt van. Maar we kunnen altijd bij de Heer komen. En de Heer danken voor de genade die Hij geeft. Dat is niet om het makkelijk te maken, maar wel danken voor de genade die Hij geeft. En we kunnen weer verder. Je kan verder. En je leert ervan. De Heer is, Hij is Heer over ons leven. Hij is Heer over ons dienstbetoon. En we mogen altijd beseffen, ook de dingen waarvan je zegt, joh, dan ben ik toch tekortgeschoten. En je zit ermee en misschien is het wel iets wat je niet meer goed kan maken. Maar besef dan dat Hij onze redder is. En in feite al mee heeft afgerekend aan het kruis. Want daar werd alles, daar is alles eigenlijk al volbracht. En daar leven we uit. En we willen, zo goed mogelijk, zo. Hè? Maar we blijven te allen tijden in Gods ogen smetteloos, ziet Hij ons aan in Christus. En in Hem is geen enkel onderscheid meer naar het vlees. Hè? Wij kennen ook Hem niet meer naar het vlees. En dat is een enorm punt hoor in Paulus' brieven, 2 Korinthe 5. Wij kennen Hem niet meer naar het vlees. En voor zover we Hem dan al naar het vlees gekend hadden, zegt Paulus, zo kennen wij Hem nu niet langer. Dat is een hele stellige uitspraak die we goed mogen beseffen. Wij kennen Hem als de verheerlijkte Heer. Vandaar dat we over Hem spreken als Christus Jezus. Hij is verheerlijkt aan de rechterhand van Vader. De eersteling van een nieuwe schepping. En dat dan in die nieuwe schepping valt het onderscheid weg in het vlees. He, want alle conflicten, alle verdeeldheid die er is, dat is allemaal in het vlees. He, en het gaat vandaag over eenheid. En eenheid is in de geest. He, we willen graag als gelovigen leven en uitleven die eenheid van de geest. Die is er. Die is er en die zouden wij bewaren. He, daar zouden we alles voor doen om die te bewaren. De eenheid van de geest. Met de band van de vrede. Maar alle verdeeldheid die er nog is, is in het vlees. En in Hem is er liefst geen verdeeldheid meer. Want dan ben je in de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping die kenmerkt zich door eenheid. He, dan is alles teruggekeerd tot die ene, tot God de Vader. En dan is er eenheid. En dat is de totaliteit van die nieuwe schepping. Hè? Eenheid. Dan is al het vleeselijke weg. Al het vlees is weggedaan. Dat is in feite aan het kruis al gebeurd. En dat is ook de basis in feite, hè, voor ons één zijn, eenheid. Nou, het is die ene Heer die alles voor ons heeft overgehad. Hè. Hij is Heer van allen. En dat is het slotakkoord van Filippenzen 2. Dat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van de hemelingen. En van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong zal van harte belijden. Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Dat was die van mee te gaan. En uiteindelijk is die hele schepping dan hem tot eer en verheerlijking. Want die erkennen dat. En wij mogen dat al als eerste doen. Hè? Goed, tot zover voor dit moment.